WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks de rol van vrouwen in defensie. En in het spoor terug, naar aanleiding van Nationale Secretaressendag van afgelopen donderdag, de ideale secretaresse. Een portret van instituut Schoevers.
Typen, dat leerde wet. Ja, typen, ik weet niet zeggen, tegenwoordig zijn we type gehoord, maar vroeger zei iedereen altijd typen. Tenminste, als je Schoevers had gehad waarschijnlijk. Dat leerden we op de maat van Brigitte Bardot.
Dus je had van die oude Remington schrijfmachines en dan van die bepaalde muziek. Ja, ik zal het niet voorzingen, want dat is geen gehoor.
Brigitte Bardot, Bardot.
Bardot. Bardot. Ik weet alleen maar van die heeft ze niet zomaar zo. Maar hoe de officiële tekst was, weet ik niet meer.
Brigitte Bardot.
Straks meer Brigitte Bardot tegen 11:30. Maar nu eerst een oproep vanuit de Siberische steppen voor geld voor een Pleistoceenpark.
Hello, my name is Nikita Zima. Right now, I am at the place called Pleistocene Park. During the last ice age, millions of mammoths, bison, horses and reindeer roamed this place. To restore this ecosystem, we are taking animals back. Please help us achieve that by supporting our campaign.
Ja, het klinkt een beetje als een grap, maar dit was Sergei Zimov, en hij bedoelt het heel serieus, beheerder van het zogenoemde Pleistoceenpark diep in Rusland. In zijn park, vertelt hij, lopen allerlei oerdieren rond. Bisons, ossen, rendieren en runderen. Maar één dier ontbreekt nog, de mammoet, de wolharige olifant uit de oertijd.
Ja, maar dat kan gaan veranderen, want er bestaan wilde plannen om de mammoet te gaan klonen en om ons daarover bij te praten en of het überhaupt wel wenselijk is een mammoet te creëren en te maken. Hier Barbara Gravendeel, evolutiebioloog bij Naturalis en lector bij de Hogeschool te Leiden. Barbara, welkom. Die rust die we net hoorden, die meneer, wat is het, Zimov, is dat met zijn park, is dat een rare hobby van hem, van een rijke rust die maar denkt, ik ga even iets leuks doen ergens in de Siberische steppe?
Nou, zeker niet. Hij is niet rijk in terms of geld, maar wel in ruimte. Hij heeft heel veel plek, 600 vierkante kilometer. En het is een hele gedreven wetenschapper. Ik heb een aantal publicaties van hem gelezen, weet heel goed waar hij het over heeft. En wat hij daar eigenlijk wil doen, is een heleboel dieren bij elkaar brengen die dan de grond los gaan lopen. Denk aan de Oostvaardersplassen. In de winter is er dan geen sneeuw, dat smelt heel snel, waardoor de kou goed de grond ingaat. En op die manier wil hij het broeikaseffect tegengaan.
Ja. Is dat ook echt zijn doel? Of wil hij toch ook wel gewoon een leuk park?
Volgens mij niet. Volgens mij is dit een wetenschapper die probeert om klimaatverandering tegen te gaan met een idee daarvoor.
Ja, dus de man heeft het hart op de goede plaats, kunnen we eigenlijk wel zeggen, in zekere zin. En hij heeft dat park eigenlijk al, hè? Er loopt al van alles rond. En nu zeiden we al, er ontbreekt nog de mammoet. En het idee om de mammoet te klonen, is daar überhaupt een kans dat kan lukken? Want dat is nogal wat. Waar haal je het erfelijk materiaal vandaan?
Nou, het erfelijk materiaal is er, omdat die permafrost nu door opwarming aan het ontdooien is. Daar komen er hele perfect bewaarde dieren naar boven. En we hebben ook nieuwe methodes om de hele genetische code te kunnen aflezen. Daar zijn we een aantal jaar geleden al mee begonnen. Eerst met museummateriaal, wat we ook in Naturalis hebben. En we hebben nu de hele erfelijke code afgelezen. Dus het is mogelijk om nu die code te gebruiken en met de nauwste nog levende verwant de Indische olifant te experimenteren.
Ja, maar praat ons even een beetje bij. Want dan ga je vervolgens, je neemt een stukje DNA uit mammoetresten of haren, weet ik veel, wat is er? En dan, praat ons even bij wat dan de weg zou moeten zijn. Want ik lees altijd dat die kansen eigenlijk heel klein zijn dat het lukt.
Nou, dat doet Zimov ook niet zelf. Hij werkt samen met wetenschappers in Harvard, in Amerika. En die gebruiken een techniek, dat heet genome editing, waarmee ze de genetische code, in dit geval van de Indische olifant, veranderen op een aantal plekjes. En daar maken ze de letters van de code die ze hebben afgelezen uit die ijstijdfossielen van mammoet. En ze zijn er al best ver in. Dus ze hebben nu de code aangepast zodat de oren kleiner worden. De vacht dikker, komt ook een dikkere onderhuidse vetlaag. Dus die Indische olifant begint steeds meer mammoettrekjes te krijgen in het laboratorium.
Ja, in het laboratorium. Stel je voor dat het lukt. Dat ze bij de Indische olifant een mammoetje weten te creëren. Dat een eerste Indische olifant de draagmoeder wordt. Wat krijgen we dan voor een beestje als het op aarde komt?
Nou, de Indische olifant gebruiken, dat zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, omdat ze in het wild een ernstig bedreigde soort. Dus ook in Amerika moet men zich wel gelukkig aan regels houden. Dus dit mag niet. Daarom is er nu een truc bedacht en willen ze dat babytje, wat eigenlijk een hybride is, hè, dus een mammifant of een oliemoet, willen ze proberen om in een kunstmatige baarmoeder op te kweken. En in Harvard gebruiken ze dat soort technieken. En dan voor muis. Hè. Muis is een genetisch model. En daar lukt het om baby's tot 10 dagen oud te laten ontwikkelen buiten de moeder. Maar of dat ooit gaat lukken met een olifant is natuurlijk nog helemaal de vraag. Want dat is een veel langere draagtijd.
Ja, en een andere vraag die je natuurlijk ook zou kunnen stellen is: moeten we dit wel willen? Is het ethisch in orde? Zijn er bezwaren? Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is natuurlijk ethisch een heel heikele kwestie. Stel dat je inderdaad zo'n hybride kunt creëren. Dan krijg je ook dat hij op moet groeien. Dat hij allerlei dingen moet leren van zijn moeder. Olifanten en ook mammoeten waren sociale dieren. Dus je kunt ze buiten neerzetten in Siberië. Maar daar is eigenlijk niks te eten. Er is alleen nog maar mos. Het idee was ook van die Zimov om die mammoeten te gebruiken, omdat het ooit een koude Serengeti was. Dus als je nu in Afrika naar de Serengeti gaat, dat heb ik zelf ook gedaan, zie je overal poep. En door daar heel veel mammoeten terug te brengen, wil die Zimov heel veel poep op die steppes daar, waardoor de vegetatie gaat veranderen, weer hoog productief wordt en dan daardoor dus weer heel veel beesten bij elkaar gaan lopen.
Ja. Maar moet je dan ook de vegetatie helemaal klonen? Dus alles, het hele landschap reconstrueren als het ware?
Ja, als je in Zimov zijn publicaties leest, dan denkt hij zelf dat dat allemaal terug gaat komen uit de zaadbank die nog in die permafrost bewaard is. Dus als je allemaal niches terugbrengt, dus beesten die met veel mest de nutriëntencyclus gaan verbeteren, dat dan ook de vegetatie gaat veranderen. Maar ik denk zelf als wetenschapper, net als bijvoorbeeld bij de hoogzwaardesplassen, van ga dat nou niet eerst bij elkaar stoppen en dan kijken wat er gebeurt. Doe het eerst in het klein met kleine experimenten en pas als het werkt gaat dan echt doen.
Want voor je het weet lopen actievoerders straks een mogelijke mammoet bij te voederen. Hè, met allerlei spandoeken. En dat moeten we voorkomen.
Ja.
Even concreet nog, wat je kunt bedenken is: zou het zo kunnen zijn als je een mammoet kunt klonen, dat je dan nog meer kennis opbouwt over klonen van dieren, en dat je daarmee bijvoorbeeld bestaande diersoorten die op uitsterven staan, zoals de Indische olifant geloof ik, kunt helpen redden? Heeft het zin op die manier?
Ja, er is een hele nieuwe vakgebied aan het ontstaan, de de-extinctie. En het gebeurt al, we doen dat zelf bijvoorbeeld ook in Nederland met de oeros, die zijn we ook kwijtgeraakt, maar daar hebben we helemaal geen genetische modificatie voor nodig. Dus we doen dat met bestaande koeienrassen en door heel gericht kruisen kan er ook al heel veel gebeuren.
Ja.
En wat is dan de grens, zeg maar, van tot hoe ver kunnen we gaan? Want er wordt nu ook gesproken over de Neandertaler, hoe die er echt uitzag. Er komt dan af en toe zo'n reconstructie en de een is leuker dan de andere. Maar die Neandertaler zou je ook kunnen gaan klonen op een gegeven moment. Of kan dat en moeten we dat willen?
Ja, de Neandertaler is natuurlijk nog in ons. Hè. Tussen de 1 en de 3% van onze genetische code is afkomstig van de Neandertaler. Dat weten we omdat we ook de code van fossielen hebben afgelezen. Tenminste, dat geldt dan voor mensen die niet in Afrika zijn geboren. En je moet ook bedenken, Neandertaler en ook mammoet zijn niet voor niets uitgestorven. Dus Zimov is ervan overtuigd dat de moderne mens dit gedaan heeft. Maar het kan ook klimaatverandering zijn geweest. Dus dan breng je iets terug wat eigenlijk niet meer kan leven hier.
Maar vertel eens, jij hebt erop gestudeerd. Vind je dat het zou moeten kunnen, de Neander, als het kan dus, maar zouden we het moeten willen? Is het ethisch in orde als we de Neandertaler gaan klonen?
Als de aarde op dit moment niet meer geschikt is voor zo'n organisme, dan moeten we dat niet willen.
Juist. Goed, nu schijnt het zo te zijn dat jij je ook bezighoudt met klonen, maar dan van planten. Dat is vast een stukje veiliger en ethisch niet zo problematisch. Vertel eens.
Ja, nou, dat is heel leuk. We hebben in onze collectie een Naturalis de eerste tomaat die ooit vanuit Zuid-Amerika naar Europa gekomen is.
En
die
is genetisch op aarde?
Nee, niet op aarde, maar in Europa. Okay. En die is genetisch veel rijker dan de moderne tomaat die nu overal bij ons in de kassen gekweekt wordt. En
betekent dat ook lekkerder trouwens, genetisch rijker?
Nou, het betekent vooral dat die veel weerbaarder was tegen ziektes. Dus we hebben met heel veel problemen in onze kassen nu.
Dus een echte SP-tomaat.
Ja.
En die hebben jullie nu opnieuw tot leven gewekt?
Nee, daar hebben we de genetische code van afgelezen. En we zijn samen met tomatenkwekers en ook met bedrijven bezig om te kijken hoe we daarmee de moderne tomaat weer weerbaarder kunnen maken tegen ziektes.
Nou, dat klinkt nog vrij braaf. Niet alsof daar enorme discussies over zijn, toch?
Mensen zijn vooral heel blij daarmee.
Ja, precies.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe die smaakt, TZT.
Ja, en ik ben ook benieuwd hoe het afloopt met het park. Wat denk je?
Ja, geen idee. Het gaat niet weg. Elke zoveel keer zien we weer iets in de media verschijnen. Dus ik ben benieuwd.
Nou, we houden het bij. Barbara Gravendeel, hartelijk dank voor je toelichting.
Graag gedaan.
Oké, komt-ie. Compleet van de pot gerukt. Ga koken.
Dienstplicht voor dames. Wat gaan ze doen? Prikkeldraad draaien?
In het buitenland zitten anders hele mooie meiden bij het leger. Hier zijn het toch meestal van die manwijven met veel okselhaar.
Een leger is meer dan mannetjes met pistolen en moet ook worden gekookt en gewassen.
Ik vind het kansloos.
Koken kunnen we zeker bij Defensie. En dat zijn meestal de mannen.
Ja, dat was een stukje uit een wervingscampagne uit 2016 van toenmalig minister Hennis om meer vrouwen te interesseren voor een baan bij de krijgsmacht. Want vrouwen binnen Defensie zijn nog altijd eerder uitzondering dan regel. En dat terwijl vrouwen al 75 jaar deel uitmaken van het leger. Kim Bootsma schreef Vrouwen voor het Vaderland, een gendergeschiedenis over de eerste vrouwenkorpsen binnen de Nederlandse krijgsmacht. Ze kreeg daarvoor de Johanna Naberprijs, de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis. Kim, allereerst gefeliciteerd.
Dankjewel.
En welkom. Ja, zit je nog op een roze wolk?
Ja, eigenlijk nog wel. Ja, ik ben hartstikke blij. Ja, ook dit soort dingen, dat ik hier dan mag komen, dat vloeit toch allemaal een beetje voort uit die prijs.
Wacht maar tot je weggaat.
Nee, je scriptie heet expliciet, om even verwarring meteen de kop in te drukken, een gendergeschiedenis en geen vrouwengeschiedenis. Wat is het verschil, even heel kort, tussen beide?
Nou, ik denk het verschil zit hem vooral in de benadering. Want het gendergeschiedenis is iets wat eigenlijk voort is gevloeid uit vrouwengeschiedenis. Vrouwengeschiedenis komt een beetje uit de jaren 70. En dat is eigenlijk op de agenda gezet omdat vrouwelijke historici zoiets hadden van, nou ja, we willen die vrouwen ook in de geschiedenisboeken zien. Dus dat was heel erg gericht op het naar voren brengen van vrouwen in het verleden. En gendergeschiedenis gaat veel meer over vrouwen en mannen. En ook over opvattingen over mannen en vrouwen. En hoe zich dat door de tijd heen heeft ontwikkeld. En ook hoe die opvattingen tot ongelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft geleid.
Dus je wil eigenlijk benadrukken dat het niet per se gaat om vrouwen en het vrouw zijn, maar om het beeld dat bij het leger werd geschapen over de vrouw.
Ja, eigenlijk wel.
De geschiedenis van vrouwen en militaire activiteit gaat ruim een eeuw terug. Hoe zag dat allereerste begin eruit voor vrouwen?
Dan hebben we het denk ik over de, nou in ieder geval mijn scriptie, dat is wel goed om even te vertellen, gaat over dat begin in de Tweede Wereldoorlog. Maar daarvoor had je ook al vrouwen in het leger. En niet als soldaat, maar die vrouwen die waren eigenlijk al sinds de klassieke oudheid misschien al wel betrokken bij het leger en oorlogsvoering. Dus die trok al mee met die legers. Maar mijn scriptie gaat over vrouwen in de Tweede Wereldoorlog, over de oprichting van die vrouwenkorpsen. En toen werden vrouwen eigenlijk voor het eerst soldaat. En ze vochten niet aan de frontlinie mee, maar ze deden wel militaire taken. En dat waren vooral ook administratieve taken, ondersteunende taken. Maar ze reden bijvoorbeeld ook met vrachtwagens. Dus ze vervoerden voedsel en kleding. Dat soort dingen eigenlijk.
En tijdens de Eerste Wereldoorlog, om toch nog even een introductie daar, wat voor rol hadden vrouwen daar? Want er wordt ook wel gesproken over de belangrijke rol die vrouwen hadden.
Ja, en dat is denk ik, omdat Nederland eigenlijk natuurlijk neutraal was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht deden eigenlijk niet heel veel in de Eerste Wereldoorlog. Dan moet je vooral kijken naar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, die al wel vrouwenkorpsen hadden en die ook daar voor het eerst zijn opgericht. En de Nederlandse korpsen zijn ook eigenlijk een beetje geïnspireerd door die Britse en Amerikaanse voorbeelden. Al had je al wel in Nederland ook vrouwen die zich door middel van vrijwilligerswerk en sociaal humanitair werk inzetten voor vluchtelingen uit die Eerste Wereldoorlog die naar Nederland kwamen.
Ja. Is het nou zo Wie bedenkt dit, dat Nederland ook een vrouwenkorps nodig heeft? En waarom nota bene in 1943, als we een oorlog hebben verloren?
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk, dat schrijf ik in ieder geval in mijn scriptie, dat dat een beetje van twee kanten kwam, dat initiatief. Je had eigenlijk aan de ene kant een hele groep vrouwen die zich in Engeland bevond en die ook iets wilde doen voor het Nederland van na de bevrijding. Want ze wisten eigenlijk in die tijd al van, de kans is groot dat we deze oorlog gaan winnen. En daarna, wat moet er dan met Nederland gebeuren?
Het was geen ideetje van Wilhelmina, voor zover we weten.
Nee, niet van Wilhelmina. Nee, maar wel van de minister van Oorlog in die tijd. Okay, die wilde dat ook. Want die had eigenlijk een tekort aan manschappen. He, want de Nederlandse krijgsmacht lag dat op dat moment op zijn gat. Er waren niet heel veel mannen tot de beschikking van de regering. Dus die zaten ook al met dat idee te spelen van een vrouwenhulpkorps. Dus die twee, ja, die groep vrouwen en die minister van Oorlog konden elkaar vinden op dat op dat punt.
En de naam Vrouwenhulpkorps, dat is toch niet helemaal in orde, hè? Waarom Vrouwenhulpkorps?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, eigenlijk misschien ook wel Vrouwenhulpkorps. Want dat was eigenlijk wat ze ook deden. Helpen en ondersteunen. En dat is ook hoe die vrouwen dat zelf rechtvaardigen. Want het was natuurlijk ook wel wat. Vrouwen die zich ineens in zo'n krijgsmacht gingen begeven. Dus dat moest op de een of andere manier ook wel wat gerechtvaardigd worden. En door eigenlijk zo te brengen van, wij komen hier vooral om te helpen, te ondersteunen. Werd dat wat meer acceptabel gemaakt.
En waren er in die tijd al rolmodellen? Dus voorbeelden voor vrouwen van, nou ja, dit is waar we eigenlijk echt heen willen en niet een hulpje in de zijlinie?
Op zich aan de ene kant ook wel. Je had natuurlijk ook wel de Britse voorbeelden, daar werd heel erg naar gekeken. En die vrouwen deden ook al ontzettend veel en die waren heel actief en die hadden daar ook al ervaring mee. Maar wat je later ook ziet, en dat is ook wel heel interessant, bijvoorbeeld Francine de Zeeuw is een hele bekende naam. Die is uiteindelijk bij de MARVA gekomen, de Marine Vrouwenafdeling.
Leg even uit wie zij weer eens was en waar zij haar bekendheid aan dankt.
Ja, zij was een verzetsheld in Zeeland. En daar was zij ook bekend van. Heel veel verzetsactiviteiten heeft zij gedaan. En dat waren ook hele actieve vrouwen die bij die hulpkorpsen kwamen. Dus dat waren niet alleen vrouwen die inderdaad wat ondersteunend werk wilden doen, maar die ook echt vanuit zichzelf een bijdrage wilden leveren. En dat ook dachten te kunnen doen, ook als vrouw zijnde.
En had nou dat eerste vrouwenkorps, had dat meteen invloed op de traditionele man-vrouw verhouding? Of was het eigenlijk, ja, werd het een beetje gezien inderdaad als de kleine hulpjes en dat is het?
Nou, in mijn scriptie concludeer ik dat ook, dat het inderdaad niet tot een grote verandering tussen man-vrouw verhoudingen in het algemeen heeft geleid. En ook niet binnen die krijgsmacht. En dat heeft ermee te maken dat wat die vrouwen gingen doen, die werkzaamheden werd op zo'n manier gebracht en eigenlijk ook heel erg gestereotypeerd, dat het alsnog kon worden gezien als iets wat vrouwen altijd doen en waar ze van nature ook heel erg goed in zijn. Dus dat werd ook telkens gebracht, ook in wervingsmateriaal, van we hebben vrouwen nodig en ze gaan ook typisch vrouwelijke werkzaamheden uitvoeren. Dus in die zin was het niet echt per se roldoorbrekend. Al was de militaire context natuurlijk wel wel anders. Maar de manier waarop dat werd gebracht, en het ging uiteindelijk ook om een hele kleine groep vrouwen. Dat is misschien ook wel belangrijk.
Hoeveel vrouwen hebben we
het? Nou, ik heb in mijn scriptie, ik heb het net nog even opgezocht, maar in 1944, dus op het moment dat dat korps wordt opgericht, zaten er 211 vrouwen bij. Dus dat is echt een hele kleine groep. En die is wel gegroeid uiteindelijk. Maar ik denk dat het altijd rond de 2-3% is gebleven van de totale hoeveelheid.
En wanneer verandert nou dat beeld dat vrouwen gewoon gelijkwaardig zijn aan mannen binnen het leger? Of is dat eigenlijk nooit veranderd? Want we hoorden net een stukje uit dat wervingsfilmpje van 2016. En dan krijgen vrouwen dus nog steeds conservatieve reacties.
Ja, nou, in de jaren 70, daar zie je dat wel. Dan worden ook die vrouwenkorps afgeschat, begin jaren 80. En dan mogen vrouwen ook in principe bij de landmacht en de marine en de luchtmacht dienen, tussen al die mannelijke eenheden. Dus dan gaan ze ook al echt hele andere functies uitvoeren dan ze daarvoor deden. Maar inderdaad, ja, negen stereotypering zijn er nog steeds. En dat bewijst die campagne ook wel. Dus het is nog steeds wel een gevoelig punt wat dat betreft.
Maar zie je ook een soort evolutie in het uniform bijvoorbeeld? Dat je ziet van, oh, eerst moesten ze rokjes dragen bijvoorbeeld. Ja. En daarna mogen ze gewoon.
Ja, nou ja. Dat zie je heel goed. Ja, dat is heel interessant. Want vrouwen moesten inderdaad in het begin ook verplicht een rok aan. En volgens mij zie je op een gegeven moment in de jaren 60, dacht ik, dan heb je de eerste vrouw die bij de civiele luchtmacht aan het werk gaat. En daar hebben ze voor bepaald dat zij een broekrok aan moest. Want een rok was niet handig om die snuurknuppel te bedienen. Maar een broek kon ook niet, omdat ze wel vrouw was. Dus dan kiezen ze voor zo'n tussenvorm. Ja, dat is nu natuurlijk ondenkbaar. Nu hebben die vrouwen als, gewoon broeken aan, net als de mannen.
Ik begin toch langzaam zeker te denken, hoe ben je om het idee gekomen om dit te gaan onderzoeken? Is er iets van een militaire loopbaan in het zicht, wat jou betreft?
Oei, nee, dat is een goede vraag. Komt denk ik toch vanuit mijn interesse als historicus. Ik was eigenlijk geïnteresseerd in militaire geschiedenis. Dus ik was bezig met de oorlog in Indonesië en hoorde daarover het bestaan van de Marva, waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Dus ik heb dat uitgezocht. Dus daar ligt mijn grootste interesse. Ik wil eigenlijk gewoon door in het onderzoek. Dus een baan bij Defensie, ik zie het niet gelijk voor me. Ook niet omdat ik de fysieke eisen niet zou kunnen doorstaan, denk ik.
Want je neemt ook stelling in het debat over bijvoorbeeld, in februari was er weer een wetsvoorstel om ook voor vrouwen de dienstplicht in te voeren.
Ja.
Wat nu dan vooral symbolisch is, maar toch. En jij betoogt in de NRC dat het geen stap was richting emancipatie. Waarom niet?
Omdat je ziet, dat is in ieder geval hoe ik emancipatie zie. Ik vind toch, als je het daarover hebt, dan moet je ook denken aan manieren hoe vrouwen die krijgsmacht kunnen beïnvloeden en kunnen meebeslissen over belangrijke besluitvormingsprocessen. En wat je ziet is dat die dienstplicht inderdaad vooral een symbolische maatregel is. Het verandert in principe niks aan die feitelijke positie die mensen of die vrouwen op dit moment binnen de krijgsmacht hebben. Ze blijven nog steeds een kleine groep en ze hebben alsnog moeite om promotie te maken. En een dienstplicht verandert daar eigenlijk niet zoveel aan.
Dus je vindt het een beetje een doekje voor het bloeden en de aandacht moet ergens anders op liggen?
Eigenlijk wel, ja.
Nou, Kim Boosma, hartelijk dank voor je komst. Is je scriptie ergens te lezen of te verkrijgen?
Ja, hij staat via Atria, dat is het Instituut voor Vrouwengeschiedenis, die publiceren mijn scriptie binnenkort. Dus daar kunnen we het lezen.
Op de website. En ja. Wordt het ook nog een boek of boekje? Ergens?
Er komt nog wel een artikel. Ik ga nog een artikel schrijven in het tijdschrift voor gendergeschiedenis. Dus daar komt een verkorte versie in. Maar een publicatie, dat weet ik nu nog niet.
En even heel kort over die prijs. Is dat alleen eer of krijg je ook een zak centen?
Nee, je krijgt ook nog €500 mee. Dus dat was ook wel leuk meegenomen.
Nou, heel goed. Kim Bootsma, hartelijk dank voor je komst.
Het spoor terug.
Ja, afgelopen donderdag was het Nationale Secretaressendag. Dat is jaarlijks. En terwijl het begrip secretaresse nauwelijks meer wordt gebruikt. Dat wilde ik zeggen. In het spoor terug vandaag een herhaling van een documentaire uit 2013. Toen het Secretaresseninstituut Schoevers 100 jaar bestond.
Met elkaar op die muziek, ja, dat vond ik altijd een feestelijk gebeuren.
Ik heb eigenlijk mijn hele leven een harde aanslag gehouden. Ja.
Schoevers hoort in het rijtje thuis van Douwe Egberts. Als je begrijpt wat ik bedoel, het is niet uit te roeien.
Ja, we werden gewoon mooi van dat jaar. Als je uit een dorp kwam, kom, een klein dorp.
Het klinkt heel onaardig, maar het was natuurlijk een kippenhok. Met het al het gegiegel erbij en kippenhok.
Nette meisjes. Niet echt uit asociale families ook. Wel een beetje netjes.
Nou, dat valt ook wel mee.
Nou, het is toch zo?
Het waren heel beschaafde meisjes. Ja.
Een degelijke opleiding voor deugdelijke meisjes. 100 jaar Schoevers staat bijna gelijk aan 100 jaar secretaresse.
De perspresentatie, die hoi, join the club.
Maar wie naar het huidige Schoevers kijkt, moet constateren dat de klassieke secretaresse niet meer bestaat.
Vanmiddag gaat het over evenementenorganisatie. Nou, dat was vroeger überhaupt al, denk ik, een onderwerp wat bij Schoevers niet voorkwam. Want toen had je geloof ik alleen maar typen en omgangsvormen, zoiets was het.
Tegen iedereen die ik zeg dat ik Schoevers doe, zeg word je een secretaresse, dus echt secretaresseschool. Maar dat is al lang niet meer. Eigenlijk voor mij dan in ieder geval.
Helemaal niet meer, toch?
Nee.
Nee.
Nee, ik wil ook echt geen secretaresse worden. Nee. Als iemand zegt, word je secretaresse? Nee. De hele dag achter de computer lopen typen en zo. Dat hoef ik echt niet.
Opdracht 3. Het maken, het organiseren van een personeelsfeest.
De secretaresse van nu heeft andere taken gekregen en heet PA of office manager. Stenografie en typlessen zijn ingeruild voor
marketing en communicatie, economie, Nederlands, Spaans, bedrijfsorganisatie, dat een beetje.
Daarnaast hebben uiteraard de technologische veranderingen het vak beïnvloed.
Welke social media ga je inzetten om het congres onder de aandacht te brengen? Papier is uit, maar ja, de nieuwe media vereisen. En vergemakkelijken het ook allemaal.
En wat misschien nog het meest veranderd is, is het beeld van de secretaresse. Ze is de moderne carrièrevrouw geweest, maar ook de onderdrukte typniep. Maar ondanks die wisselingen is Schoevers altijd overeind gebleven.
Het was wel een zeer gerenommeerd instituut. Het stond hoog aangeschreven bij bedrijfsleven.
Weet je, iedereen kent het ook. Als je al zegt Schoevers, dan is het van, oh, zo'n opleiding. Oh ja, dat is wel goed.
Als je bij Schoevers zou gaan werken, dan zou je zeker ervan uit kunnen gaan dat je later een goede baan kreeg.
En dat is iets wat je denkt de hele geschiedenis van Schoevers blijft zien.
Historica en hoogleraar Gender Studies Francisca de Haan deed onderzoek naar de ontwikkeling van vrouwen op de kantoorvloer.
Twee leuke meisjes, geloof ik.
In haar boek laat ze een reclame van Schoevers uit de jaren 20 zien.
Nou, die is ook uit de allereerste periode. Hè. Wij zijn voor kantoor opgeleid. En dan zie je twee hele leuke, goed geklede jonge vrouwen die, ja, die blij de wereld in kijken. En die zeggen, wij kregen door bemiddeling van het instituut een goed gesalarieerde betrekking. En dus ze geven hier in met dat ene plaatje ontzettend veel aan. Het zijn hele leuke, vlotte, jonge vrouwen die het duidelijk goed gaat. Dus hè, er is onmiddellijk die link met als je deze opleiding volgt, dan kom je goed terecht. En dan ben je ook een bepaald soort type vrouw.
Terug naar het einde van de 19e eeuw. De economische bloei en de toenemende industrialisatie gaat gepaard met een groeiende vraag naar kantoorpersoneel. In 1913 speelt ene Adriaan Schoevers daarop in. Hij opent een instituut in de zijkamer van zijn huis aan de Reguliersgracht in Amsterdam. In eerste instantie biedt hij een algemene opleiding voor kantoorpersoneel.
De indruk die ik heb gekregen is dat een hele slimme man was, die een goed commercieel inzicht had, dus begreep wat een succesvolle, in dit geval een kantooronderneming zou kunnen zijn. En die heel, ik denk die heel pragmatisch was. Dus iemand die goed inzag hoe hij een succes kon maken van zo'n onderneming, maar ook die heel veel mensenkennis had en daardoor in staat was om de juiste mensen aan zich te binden.
In het begin is de opleiding nog niet specifiek voor meisjes.
Dus de eerste advertenties spreken over hij of zij. Er is nog niet meteen een nadruk op vrouwen.
Totdat de secretaresseopleiding in 1925 van start gaat.
Vrouwen hadden kiesrecht gekregen in Nederland en in veel andere landen. Dus er was een heel duidelijke tendens in het denken en ook in de zin van concrete veranderingen, dat vrouwen zelfstandiger werden, meer kansen kregen, dankzij het harde werken in veel opzichten van de vrouwenbeweging. En er was ook inderdaad een groeiende middenklasse. Meisjes of jonge vrouwen hadden betere opleidingen. Dus er was op heel veel manieren behoefte aan meer kansen, meer mogelijkheden voor vrouwen op de arbeidsmarkt. En er waren natuurlijk ook allerlei culturele veranderingen. Dit was ook de tijd van de moderne vrouw. Want de mode werd vlotter. Moderne muziek, jazz, auto's. En meer commercie, meer consumptie. Dus op allerlei manieren veranderde het leven van zeker van de middenklasse in de jaren 20. En dit is een onderdeel daarvan.
Office buildings and office workers are a familiar sight in every city and town. So is the office secretary. That alert, efficient person who plays such a vital role in the world of business.
Secretaresse was een modern beroep. Je kunt het niet anders zeggen. Werken op kantoor was modern. En zeker wel, dan de secretaresse was een vlotte, moderne vrouw.
This is Jean Carroll. Her day begins at 9 o'clock. And she's at her desk on time. Promptness, neatness, orderliness. In her first minute, Jean has displayed these attributes of a good secretary.
Bij dat moderne leven hoorden zeker ook Hollywoodfilms. En hoe je er als moderne vrouw uitzag, werd in belangrijke mate misschien niet bepaald door Hollywoodfilms of filmsterren, maar in ieder geval waren zij wereldwijd hele belangrijke voorbeelden en idolen. Dus je ziet dan ook dat die beeldvorming daar gekoppeld wordt aan vrouwen op kantoor en aan dat moderne leven. En Schoever speelde daar ook weer op in door verbindingen te maken met films en zelf films te gebruiken om het instituut te verkopen.
With her place of business in order, she helps to organize the day for herself and her employer by referring to her invaluable calendar pad. And from it typing up the daily appointment sheet.
Ja, dus op allerlei mogelijke manieren werd het idee van wat is modern en moderne techniek, moderne transportmiddelen, vliegtuigen, auto's, de radio, alles werd ingezet om Schoevers te koppelen aan modern, vlot, nieuw, interessant.
En glamour.
Glamour, heel goed. Dat is een belangrijk woord hier.
Die glamour-status van secretaresse wordt in de jaren 20, 30 en 40 steeds groter.
Die cultuur in de klas, die tintelde. Het was echt een openbaring. Het is een heel dom woord, openbaring, maar het was het wel.
Wilde Vos uit Spijkenisse komt in 1948 bij Schoevers terecht. Samen met Connie van Toledo volgt ze de opleiding voor stenotypisten.
En dan staat hier stenografie, dan had je 150 lettergrepen per minuut. Dat zou ik nu echt niet meer halen. En je deed het dan in Nederlands, Frans, Duits en Engels.
Schoevers heeft de kleine voorkamer op de Reguliersgracht inmiddels al lang vervangen voor een groot statig pand aan de Van Baarlestraat. En in de jaren daarna waren er meerdere vestigingen gekomen. Zo ook in Rotterdam.
Het was een modern gebouw in de chique straat, de Mantenesselaan. En dat maakt al indruk met die grote glazen pui. We kwamen dus van een eiland met een trammetje Rotterdam binnen. Maar naderde te voet het centrum van de stad, dan was er dat enerverende gedreun van heiblokken. Het was een teken van wederopbouw van Rotterdam. En toen je dus in het instituut Schoevers, het was een transformatie van schoolmeisje tot jongvolwassene, dan kreeg je gewoon een zwoen van, ik wil meedoen aan die wederopbouw van die stad. Dat was zo nieuw, hè?
Wil en Connie komen uit goede middenklasse gezinnen. Maar op Schoevers ontmoeten ze meisjes uit andere milieus.
Het was gewoon een klas van niveau.
Er zaten nogal wat meisjes uit betere kringen. Zoals een meisje, kan ik me nog herinneren, was, de vader was kapitein. En die had verkering, heette dat, met een adelborst. Nou, dat was voor ons natuurlijk zeer interessant.
Een van onze klasgenoten, dat vernamen we eigenlijk pas later, was de dochter van een Shell-directeur. En dan moet je kijken hoe we in die tijd notarissen, artsen, specialisten, dat was een andere laag, daar kwam je niet mee in aanraking. En dan kom je haar tegen. Leuke, mooie, slanke vrouw.
De meester liep op nylonkousen, dus ik had wel eens de neiging, en dat heb ik ook wel gedaan, om een paar nylons van een van mijn oudere zussen mee te nemen. En die deed ik dan aan op het toilet van school. En dan s'avonds weer uit, dan zat er natuurlijk een ladder in. Maar dat heb ik wel gedaan. Om er toch bij te horen. Ja.
Het hoge percentage gegoede meisjes kwam in eerste instantie voort uit het feit dat Schoevers een dure, particuliere opleiding was. Daarnaast had Adriaan Schoevers een bewuste ronselstrategie gevoerd. In de jaren 20 had hij mevrouw Lane aangenomen. Een zelfstandige jonge vrouw uit de Haagse elite.
Als je zelf een bepaalde sociale en culturele status hebt, hè, kun je een bepaald soort leerlingen op je opleiding krijgen. Dus het was een enorm slimme zet. Ik bedoel, misschien een van de beste dingen die meneer Schoevers ooit gedaan heeft, Adriaan Schoevers, om mevrouw Lane dus in dienst te nemen. En ja, dan had je dus in het begin de situatie dat zij een opleiding moest geven en opzetten waar ze zelf helemaal geen opleiding voor gehad had. Dus ze liep als het ware, hij zei dat ook, nou, als je maar één les voorloopt op je leerlingen, dan komt het wel goed. En dat deed ze. En ze was ongetwijfeld heel erg bekwaam en had een groot zelfvertrouwen en vond dit een interessante uitdaging. En vond dit een hele interessante mogelijkheid ook voor de vrouwenbeweging. Want heel snel is ze dus een actieve feministe geworden. Dus je ziet dat dus in die tijd juist heel goed samenkomen. De vrouwenbeweging en de secretaresseopleiding.
Once upon a time, not very long ago, quite recently in fact, there was a little girl. An ordinary little girl who was quite beautiful. Like all ordinary little girls, she couldn't wait to grow up. In real life, however, a girl has to work at living happily ever after.
Maar de entree van vrouwen op de werkvloer verloopt in de beginperiode niet geheel zonder problemen.
Kantoorklerken, de mannen die in de 19e eeuw nog een redelijk hoge status hebben, die verzetten zich met hand en tand tegen de komst van vrouwen op kantoor. En die vinden dat een toename van het aantal vrouwen op kantoor, laat staan vrouwen die hun werk zouden gaan doen, dat dat een verlaging van hun eigen status betekent. Dus vanuit die hoek is er veel verzet. Omgekeerd zijn er vanuit de vrouwenbeweging dus heel actieve pogingen om dat werk te claimen voor vrouwen. Om te zeggen, kijk, daar heb je echt geen speerkracht voor nodig. Dat is een standaard argument waarom mannen dingen beter zouden, bepaald werk beter zouden kunnen. Dat is niet zwaar. Dat kunnen vrouwen heel goed. Vrouwen zijn slim, betrouwbaar. Dit is werk waar vrouwen juist heel goed in zijn. Dus die argumenten worden aan beide kanten ingezet. En dat blijft eigenlijk zo. Ja, de kwestie van is dit mannelijk, is dit vrouwelijk, welke status heeft, dat blijft een rol spelen.
Het was de leerlingen verboden om met een lange broek te komen. Het was niet vrouwelijk.
Oud-directeur van Schoevers Den Haag, Henk de Gruyter, begint in 1963 als docent Nederlands bij het instituut.
Er werd gespeeld op representativiteit. Je moest er goed uitzien als een visitekaartje van het bedrijf. En het bedrijf in die jaren zag niet graag een secretaresse rondsjouwen met zwarte lipstick en een spijkerbroek.
Het waren hele leuke wijzers vaak, ja, ja. Misschien een beetje parelkettingje-achtig, hoor. Dat wel, denk ik. Een beetje tuttig, denk ik. Een beetje wat bij parelkettingjes hoort.
In diezelfde periode doet Paula Veenhoven de opleiding tot directiesecretaresse.
Ik was zelf niet zo, maar ik kon me aardig aanpassen.
Er was een sfeer van goede organisatie met een ijzeren discipline. En er was weinig flexibiliteit in programma, in rooster, in omgang met elkaar. Het was heel strikt.
Een herexamen in een enkel vak wordt slechts bij hoger uitzondering onderstreept toegestaan. En dan, absentisme wordt bijzonder kwalijk genomen onderstreept.
Vanaf het begin worden er duidelijke eisen gesteld aan de secretaresse. In de berichtgeving door de jaren heen blijven een aantal ideale eigenschappen steeds terugkomen. Francisca de Haan toont een artikel uit het vakblad Administratieve Arbeid uit 1937. Waaraan behoort een goede privésecretaresse te voldoen?
Kennelijk vond men dat bij Instituut Schoevers zo'n goed artikel dat het letterlijk werd overgenomen voor hun eigen opleiding. En dan zie je dus dat de secretaresse omschreven werd als droomfunctie van ieder meisje in zaken. De secretaresse moest over de volgende eigenschappen beschikken.
Goodwill and understanding are part of her personality. Part of her job.
Daarnaast was de eerste eis voor een goed secretaresse een intelligent begrijpen van mensen en dingen.
Consideration for others is an important factor in good office manners.
Men moest de spelling foutloos beheersen. Men moest een goede stijl hebben. Accent lag op het schriftelijk taalgebruik, maar er was ook aandacht voor het mondeling taalgebruik.
Yes, proper use of the telephone is another must for a good secretary.
Men mag niet horen waar je vandaan komt. Als dat zo is, dan spreek je goed Nederlands.
Long distance, please.
Haar persoonlijke houding, gecursiveerd, tot haar werkgever moest wel overwogen zijn.
In every case she is tactful, courteous and poised.
Zij moest initiatief tonen, dat weer onderstreept, maar niet te veel.
Op afstand hoor, op afstand.
Nog een belangrijke zin. Alleen een volkomen toewijding met de daaraan verbonden offers maakt goede secretaressen. Verdere sleutelwoorden in dit belangrijke stuk: verantwoordelijkheidsgevoel, een goede vee spelen, een denkend, positief wezen zijn en zwijgen. Ja, je kunt dan inderdaad zeggen, werd hier niet de ideale vrouw beschreven?
Good morning, Marge.
Good morning, Mr. Williams.
Good morning, Jean.
Good morning, Mr. Williams.
Om die status van ideale vrouw te bereiken, moet er keihard gewerkt worden. Paula Veenhoven moet 13 vakken in een jaar afronden.
Handelscorrespondentie Nederlands, Frans, Duits, Engels. En handelskennis, administratie, publiciteit en praktische vorming. En stenografie en Nederlands, Frans, Duits, Engels. En ja, stenografie, ik vraag me af of de mensen tegenwoordig nog weten wat stenografie is. Want dat zie je dus niet meer. Dat wordt ook helemaal niet meer onderwezen, geloof ik.
Voor de jongere luisteraar, stenografie, kortweg steno, is een snelschrift om gesproken tekst in hetzelfde tempo op te schrijven. Met kringeltjes, haakjes en haaltjes.
En nog gebruik ik het wel om bijvoorbeeld pincodes te onthouden. Schrijf ik het in steno.
Welk factor ook wordt gevolgd, een voldoende is niet genoeg. Perfectie, daar adverteert Schoevers mee.
Er werd gezegd, kijk, op school, op de middelbare school, dan maak je een vertaling of wat dan ook. En daar kan je een 6 of een 7 van halen. Maar bij Schoevers was het, nee, je moet altijd, een brief moet gewoon perfect zijn. Dat moet een 10 zijn. Dat is haalbaar, maar het is een frustrerende bezigheid. Want je moet steeds weer opnieuw beginnen. Dus iedere keer als je een tikfout maakte, al was het onderaan bij hoogachtend, moest je opnieuw beginnen. Er waren wel correctiemogelijkheden, maar die mocht men niet gebruiken.
Mijn god. En soms had je een fout in de allerlaatste zin.
Elk teken wordt in een soort hulsje gevoerd. Vervolgens aan de bovenzijde door een rolletje van inkt voorzien en dan door een hefboom op het papier gedrukt.
Typen, dat leerde Wetbiz. Ja, typen, ik weet niet zeggen, tegenwoordig zijn we een typgoof, maar vroeger zei iedereen altijd typen, tenminste, als je Schoevers had gehad waarschijnlijk. Dat leerden we op de maat van Brigitte Bardot.
Dus je had van die oude Remington schrijfmachines en dan van die bepaalde muziek. Ja, ik zal het niet voorzingen, want dat is geen gehoor.
Brigitte Bardot, Bardot. Ik weet alleen maar van die heeft ze niet zomaar zo, maar hoe de officiële tekst was, weet ik niet meer.
Zo'n tune, die zakte dan af. En dan kwam er weer een nieuwe zin van de muziek. En dan moesten wij... Dus bij die laatste toon gingen al die machines om. Dus het was een dreun tot en met.
Dat klinkt spectaculair, maar dat was heel praktisch. Omdat je toen de tijd nog op de machines met een armpje werkte. En om te zorgen dat die armpjes niet in de knoop komen met elkaar, moet je het dus één voor één doen. Maar om daar tempo in te krijgen en toch in de maat te blijven, werd er muziek gebruikt. Maar dat vond men een prima oefening.
Nou, het werkt wel.
U zit toch thuis? Vindt u het huishouden nog fijn?
Nou, niet zo leuk, maar ja...
Precies, en daar zijn we nog tegen.
Nou, maar het moet nog gedaan worden. En er moet er gekookt worden.
Maar uw man kan toch ook helpen? U kunt het toch samen doen? Waarom zou u
alleen
dat doen?
Nee, die flauwekul.
De jaren 70 breken aan. De periode van de tweede feministische golf.
Behalve de kamermuziekgroep Het Uitstrijkje trad in het Vondelpark ook dit tweetal op onder de naam The Shit Sisters.
Waar de secretaresse in de jaren 20 nog staat voor de moderne werkende vrouw, wordt ze in de jaren 70 en 80 het symbool van onderdrukking en ongelijkwaardigheid.
Dan krijg je die slogan van opzij op een gegeven moment: secretaresse en feminisme, een onmogelijke combinatie.
Daar werd toen erg boos op gereageerd toen ik zei dat ik secretaresse toch een functie vond die wel erg dienend was.
Aldus Siska Dresselhuis, oud-hoofdredactrice van Opzij.
Het was per definitie een dienende functie. Als secretaresse maakte je het werk van je baas mogelijk. Op zich zaten daar, denk ik, heel erg veel interessante en moeilijke kanten aan. Maar dat neemt niet weg dat die standaard hiërarchie man-vrouw, man de baas, vrouw, de echtgenote, de dienende vrouw, dat hier structureel in zat.
Er is niet zoveel mis mee, behalve dat het, behalve dienende beroepen, ook wat ik dan maar noem eindberoepen zijn. Je komt er eigenlijk nooit mee verder, je komt er nooit mee aan de top. En dan krijgen we altijd natuurlijk het prachtige voorbeeld van Sylvia Toot, die van haar secretaresseschap een beursgenoteerd bedrijf heeft gemaakt. En dat heeft ze verkocht en ze is nu vele malen miljonair. Oké, dat is een uitzondering.
Volgens de actievoerende vrouwen is de secretaresse bovendien overgeleverd aan de grillen van de onaantastbare baas. Directiesecretaresse Paula Veenhoven herkent dat beeld wel enigszins.
Hij was echt de absolute alleenheerser. En iedereen zit er wel voor hem. Ja, zo was het wel.
En daarbij hoort uiteraard ook machtsmisbruik.
Krijgt inderdaad ook de ontdekking van het aanwezig zijn overal en zeker op de werkvloer van seksuele intimidatie.
Een keer, ik was dus begin 20 ongeveer, ging ik mee naar een dinertje met een zakenrelatie, Franse zakenrelatie. En na afloop bracht mijn baas mij naar huis. Althans, hij vergezelde mij in de taxi. We zaten dus allebei op de achterbank. En op een gegeven moment sloeg hij zijn arm om me heen. En zijn arm ging een beetje lager. Zijn hand ging zo een beetje lager. En toen schudde ik zo met mijn schouder, schudde ik hem af. En toen zei ik, laten we dat maar niet doen. Dat zo'n oude man zich dreigde te vergrijpen aan zo'n jong meisje. Ook dat het aloude cliché van directeur en secretaresse. Ja, dat was dus mijn waarheid. Nou, ik vond het zo stijlloos, schrikkelijk. Ik vond het ook erg lastig om daar mijn houding tegenover te bepalen.
En dit wordt dan natuurlijk ook in dat kader geplaatst. De hele context van vrouwen die ondergeschikt zijn en die er netjes of mooi uit moeten zien. Die zeker niet alleen bepaalde technische en inhoudelijke werkzaamheden verrichten, maar die er ook een symboolfunctie hebben. Door hun aanwezigheid, door bepaalde dingen die ze doen, moeten ze laten zien dat er een mannelijke baas is en zijn status verhogen.
Strijdbare vrouwen vragen zich af waarom voorkoming van zwangerschap juist een taak voor de vrouw is. En of het wel zo vanzelfsprekend is dat er op de kantoren geen mannelijke typisten zijn.
Het zijn altijd vrouwen gebleven en de mannelijke secretaresses hebben we eigenlijk nooit gekregen. Af en toe had je er eens één, nou die stond dan ook met veren en met een strik om zijn kop stond hij in het secretaresseblad geïnterviewd. Maar het is nooit een baan geworden waar mannen op vielen en dat vind ik dan een beetje een veeg teken.
Het kwam een enkele keer voor dat er een jongen tussen het grote gezelschap meisjes verkeerde, maar dat was niet altijd een succes.
Waarom was dat geen succes?
Omdat het ongebruikelijk was. Bovendien had je in de taal een probleem, want een secretaris is wezenlijk wat anders dan een secretaresse.
Nou, we moeten toch laten zien dat we hier geweest zijn en dat wij ook.
Maar terwijl de vrouwen buiten actie staan te voeren, blijft het binnen bij Schroevers rustig.
Het was geen thema. Dat was eigenlijk meer de buitenwereld die dat vond. Maar niet de directeur en niet de secretaresse. En de leerling zelf vonden dat ook geen thema.
Ik had geen behoefte om me daarbij aan te sluiten. Ik was genoeg geëmancipeerd. Zelfstandig, zelfbewust. Dus ik vond het voor mezelf niet nodig.
Je moet niet vergeten dat de meesten kwamen toch wel uit de gegoede families. Die hadden daar geen behoefte aan.
Voor de meisjes die naar Schroevers gaan blijft vooral de aloude garantie belangrijk. Een goed betaalde baan.
In die jaren dat ik nu aan het werk ben, heb ik ooit eens een keer 6 maanden aan één geen werk gehad, geloof ik. En voor de rest heb ik altijd gewerkt.
Dat geldt ook voor de laatste secretaresse in dit verhaal. Karien Iepes, die nog steeds in functie is.
Ik heb in de olieindustrie gezeten, heb veel in de financiële wereld gedaan. Ik ben advocatenkantoor gewerkt.
Werving en selectie heb ik nog gezeten.
Ik heb bij een vastgoed gewerkt.
Supermarktketen.
Ik ben in het buitenland heb ik gezeten.
Productschappen heb ik gezeten.
Nou ja, van alles en nog wat.
Begin jaren 80 rond ze de opleiding voor Europese secretaresse af. Een nieuwe richting binnen Schroevers. De Remington-typemachines en de platenspelers zijn dan inmiddels al afgevoerd.
Toen bij mijn eerste baan had ik meteen al een Renk Xerox typemachine met een geheugen van 1 pagina. Wauw. En dat heb ik, dat denk ik, nou, 3 jaar of zoiets mee gewerkt. En toen al heel snel naar een tekstverwerker. Maar die kon ook alleen maar tekstverwerken. En een telex, dat heb ik zeker nog meegewerkt. Kopieerapparaten waarbij je het origineel in een plastic velletje moest doen en dan er doorheen halen. Dus de technologie is hetgene wat misschien nog wel het meeste veranderd is van alles.
Die snelle technologische ontwikkelingen hebben directe consequenties op de werkvloer.
Vroeger dachten mannen dat ze niet konden typen. Hè? Of dat was iets wat minder waardig was. En tegenwoordig hebben de meeste mannen natuurlijk hun eigen computer, notebook, telefoon enzovoort en doen niks anders.
Ze kunnen het best.
Ze kunnen het best, hè? Wat Gema weer eens laat zien hoe historisch en contextgebonden al die ideeën zijn over wat mannen en vrouwen wel of niet goed zouden kunnen. Ja, dus heel veel dingen die directeuren nu zelf doen, die werden vroeger door hun secretaressen gedaan.
Een heleboel dingen kunnen natuurlijk gebeuren zonder secretaressen. Maar een heleboel dingen ook niet.
En voor die dingen blijft Schoevers jaarlijks nog talloze meisjes en een enkele jongen opleiden. Ze profileren zich inmiddels niet meer puur als secretaresseinstituut, maar als modern management- en organisatiebedrijf.
Door een grotere nadruk op het technische en inhoudelijke werk en het benadrukken van de, nou ja, de veeleisendheid van die functie en dat het inderdaad geen zogeheten typmiep is of was, maar dat een secretaresse een behoorlijk veeleisende functie is.
Het koffiehalen is een heel klein onderdeel. Wat veel belangrijker is, is dat je moet weten wat speelt er. Omdat je met name moet anticiperen. En ik denk dat dat een misschien een typisch vrouwelijke kwaliteit is.
Alert, personable, efficient. Our secretary leaves at the end of the day with a sense of accomplishment and of pride in her contribution to the world of business, in which she plays such an important part.
Dat was een documentaire naar aanleiding van de Nationale Secretaressendag van afgelopen donderdag. Het boek van Franciska de Haan over de introductie van vrouwen op de werkvloer heet Seksen op kantoor, over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht. Nederland 1860-1940. En dit was OVT van zondag 22 april met straks de perstribune van Max. En Govert van Brakel zit hier om te vertellen welke gasten er te gast zijn.
Ik hoor je een heleboel onderwerpen noemen, Laura, die zomaar in de Jan terecht zouden kunnen komen. Uit 1860, maar ook 2018.
De Jan, het tijdschrift voor,
ja, het tijdschrift voor de vrouw.
De moderne vrouw.
De moderne vrouw, zeker. Esther Goedegebuur is hier, hoofdredacteur. Want ze bestaan 12,5 jaar, de Janman. En we hebben Henk Gol, dat is de judoka, die gaat het in de klasse 100 kilo.
Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.